stel ik nu voor dat we naar, daar was ook al eerder sprake van, alles. God is alles. Een tundra in een discotheek. Een sterrennevel op een vliegenstrip. De aflaat van een hypotheek. Drie melkwegen boven een uitloopkip. Chakra's rondom treinstations. De agenda's van nomaden. De butsen in veel laadwagons. Vagina's. En binnenin de myriade. Kinderen en al hun smoesjes. Het oogwit van een adelaar. De textuur van plastic hoesjes. Bruin speeksel van een bedelaar. Men zegt dat God in alles is. Dat is vrij gemakkelijk gezegd. Ik zeg dat God ooit ergens in gevallen is, in iets onmetelijks. Een oceaan misschien. Geen getuige. Niemand heeft gezien door wie en of God ooit is opgedrecht. Ook ik had het verkeerd. God hield zich nobel en voorbeeldig schuil. In wat neigt naar klein en allerkleinst. Vrij naar het vermoeden van intelligent design. Is hij vernuftig en subliem uit het binnenste van elektronen, quarks of Higgsdeeltjes ontpopt. De kleinste zweem, de grootste knal. Het ging goed mis, zo klein bleek zijn schuilplaats niet. Een haas werd afgeschoten en gestroopt, ingewanden. Botrest en balzak kwamen in een afvalemmer die op een vuilstort werd gedropt. God werd daar niet gehoord. Hij had geen stem. Geluidloos had hij zich voordien diep in de haas, om precies te zijn in het weke weefsel van diens linker teelbal weggestopt. Dus om nou te zeggen dat hij in alles is, wij zelf zijn niet, of nauwelijks. Ooft zijn wij, of anders ongedierte, trippelend over de koude vloer van zijn gevangenis. De eerste drie alinea's schetsen de werkelijkheid in haar onoverzichtelijkheid en verkruimeldheid. Ons oog wordt getrokken naar talloze, schijnbaar onnozele dingen, maar die toch vaak een obsessie vormen, doordat gemakkelijk ons hele leven daaromheen gaat draaien. Ze worden dan tot iets eindeloos groots en krijgen een enorme betekenis. Ons hele leven lijkt daarvan af te hangen. In de hitte en het zweet van een discotheek laten we ons willoos en richtingloos helemaal meedrijven in de eindeloze vlakte van een denkbeeldige tundra. Je draait om jezelf en alle anderen draaien als in extase om jou heen. Je hoeft nergens heen en de opgesweepte beweging zelf en het volume van het geluid dicteren de ruimte van het bewustzijn. Overrompelend wijd in de vingerhoed van het ene moment dat geen toekomst kent. Dus wat in een discotheek gebeurt. Het kleverige slagveld van een vliegenstrip, waar insecten hun laatste dans uitvoeren, mist iedere feestelijkheid en sierlijkheid. Toch zien we ongewild in deze nevelige objecten aan het plafond die meedijnen met ieder zuchtje wind, een hemel waar telkens nieuwe sterren geboren worden. Sterren die ons meezuigen in de wijsheid van het universum, waar we kunnen wegdromen in een uitdijend heelal, waar ons ik het centrum van vormt. Even weg uit de nevelige bedomptheid van het alledaagse. Dus de vliegenstrip. Een hypotheek biedt mogelijkheden, maar legt ook beslag op de toekomst met langdurige verplichtingen. Wat zou prachtiger zijn dan met een volle aflaat daar in één keer vanaf te komen? Ruimte en vrijheid. Ruimte en vrijheid in een onbekommerd leven, dat is prachtig. Daar dromen we allemaal van. Genieten van wat zich nu aandient, zonder de claim van wat nog moet, zonder de hypotheek dus. Nieuw beeld. Een kip in een uitloopstal verliest de voederbak of de heerlijke wormen nooit uit het oog. De andere kippen zijn bijzaak of concurrenten. Maar toch vormen zij samen een bewegelijk heelal rond een zwart gat dat geen een van hen kent. Zo lopen ook wij steeds weg van wat ons bindt en beklemt. Op zoek naar een open ruimte en vrijheid die ons ik-gevoel voedsel geeft. Waarom zou ons leven toch beperkt zijn tot dit ene sterrenstelsel, bijna dood. Een treinstation, nieuw beeld, is een knooppunt van talloze verbindingslijnen. Een complex geheel waar allerlei energiebanen samenkomen en elkaar kruisen, al die leidingen. Wat is de centrale plaats van onze levensenergie? Waar ontmoeten we elkaar en waarheen zijn we onbewust op weg? Heeft ons leven eigenlijk wel richting? Of stappen we steeds weer opnieuw in de verkeerde trein? Blijven we hier en nu? Of zijn we steeds maar weer op zoek naar een elders en beter? Wij zijn vaak nomaden die zwervend op weg zijn naar rijkere weidevelden. Ons oog tast het zwerk af. Nu eens op zoek naar regen en dan weer naar zon. Met een oningevulde agenda laten we ons leiden door de geheime agenda van behoeften en verlangens. Innerlijk thuisloos hebben we geen weet meer van ons wezen, nog van onze roeping. Zo laden wij ons vol met datgene wat vandaag onze honger lijkt te stillen. Slechts op zoek naar bevrediging nemen we voor lief daarbij talrijke butsen op te lopen, dat we ons stoten aan andere grijpgragen en pijnlijke misgrepen. Maar waar moeten we heen met al die overbodige en overdadige dingen, wier vervaldatum bij morgen blijft steken? Waarom wilden we het hebben terwijl we alles al hadden. Onze overlevingsdrift wordt gemakkelijk tot een voortplantingsdrift. Om na onze dood herinnerd te worden, willen we blijvende sporen nalaten die indruk kunnen maken op het nageslacht. Kijk maar, hier ben ik geweest. Een ongebreidelde zucht om op allerlei manieren onze naam te vestigen. Stel je voor dat niemand zich ons meer herinnert, dan heb je niet echt geleefd immers. Het kind in ons is erop gebrand goedkeuring en applaus te krijgen. Zo gauw anderen hun wenkbrauwen optrekken, verzinnen wij ijverig smoesjes en verschuilen ons achter anderen of achter uiterlijke omstandigheden. Dit is een intelligente overlevingsstrategie. Maar tegelijk zouden we niets liever dan een adelaar willen zijn. Een en al macht, schoonheid en onafhankelijkheid. We dromen ervan opgetild te worden boven de zwaartekracht van onszelf en boven alles wat ons omlaag trekt, zodat ons gezichtsvermogen zich kan richten op het wezenlijke. Ons oogwit mag de volmaakte spiegel zijn waarin de werkelijkheid zich aftekent achter de zogenaamde werkelijkheid van onze overlevingsdrift. Ons streven naar vrijheid en onafhankelijkheid wordt gemakkelijk doorkruist door zwerfvuil of door zwervers waar wij over struikelen. We maken misbruik van de natuur die we belasten met bergen plastic, dat onze blik verduistert en gevangen zet in een korrelige structuur. Onze hebzucht creëert bedelaars die uitgespuugd worden door onze overweldigende zelfbetrokkenheid. God is in alles. Dat wil zeggen, in heel deze verbrokkelde werkelijkheid en in al deze houdingen die ons uit angst opsluiten in een niet bestaand en denkbeeldig ik. Toch is dit al te gemakkelijk gezegd, zegt Zwagerman. Want waar is hij dan, in deze vaak mensonwaardige en dus ook God-onwaardige wereld? Nergens is meer iets te bespeuren van zijn schoonheid en van zijn goedheid, die hij als sporen achterliet toen hij bij de schepping zag dat het goed was. Het moet dus wel een vergissing zijn. En hij moet wel ergens ingevallen zijn in het begaan van deze onmetelijke blunder. Dus de schepping was een blunder. Wij zien slechts een onmetelijke oceaan van ditjes en datjes, allemaal net echt. We noemen dat ten onrechte de werkelijkheid. Maar we kijken slechts in de spiegel van het alomvattende ik en van God is geen spoor meer te bekennen. Als er al getuigen waren van zijn aanwezigheid in alles, dan verstaan wij hun taal al lang niet meer. Toch blijkt steeds weer dat er mensen zijn die hem omhoog halen uit de diepte van het zijn. Uit een hart dat klopt, of een vluchtig en misschien onbedoeld gebaar van liefde of aandacht. We weten echter niet wie die getuigen zijn en of ze wel betrouwbaar zijn. Het klinkt immers zo onwerkelijk, hè? En wereldvreemd. En is het eigenlijk ooit gebeurd? Of is het slechts een sterk verhaal dat de krant niet haalt. De dichter erkent dat ook hij het verkeerd had ingeschat. In het besef dat zijn aanwezigheid, dat is de aanwezigheid van God, voor ons overweldigend en vernietend zou zijn, is God gelukkig zo edelmoedig en tactisch dat hij zich schuilhoudt in de verste hoeken van de geschapen werkelijkheid. Zijn favoriete plek is het kleine en het allerkleinste. Dat wil zeggen waar geen enkel pretentieus ik hem meer verdrinkt en reduceert tot een vrome herinnering. Toch hebben wij een vermoeden van hem als de intelligente ontwerper van de totale werkelijkheid, intelligent design. En als wij ons daardoor laten leiden, dan treedt hij op een slimme wijze in ons bewustzijn tevoorschijn vanuit het binnenste van de materie. Ook al zien wij met het blote oog niets. De oerknal voltrekt zich ieder ogenblik in het geringste spoor van zijn onzichtbare aanwezigheid. Waar zichtbaarheid tot theorie en geloof wordt. In de levenloze materie lukte het hem redelijk goed om zich schuil te houden in de verste hoeken van het zijn. Dit gaat echter goed mis in de levende wezens. Ons oog ontwaart hem steeds meer waar het leven stroomt. Want hij is het leven en hij is het zijn. Zelfs in een neergeschoten en in stukken gesneden haas, of zelfs in de afvalemmer met onsmakelijke resten afgevoerd naar de vuilstort, herkennen we nog de bron van leven. In het leven dat schreeuwt om respect, om te mogen overleven, wordt in de stilte God niet gehoord, want zijn stem telt nooit mee. Onze blinde overlevingsdrift overstemt genadeloos de schuchtere roep om leven van dieren en planten. Ja, van het hele ecosysteem. Hij heeft zich geluidloos uit de voeten gemaakt en zich weggestopt in het weke weefsel van het voortplantingsorgaan, wachtende op betere tijden, wanneer het leven weer mag leven. Hoe goed ook bedoeld, het is waarschijnlijk te veel gevraagd om te zeggen dat God in alles is. We hebben geen enkel aanknopingspunt dat ons vrijwaart voor zelfbedrog of voor allerlei onzinnige goeroes of profeten. Zelfs ons eigen bestaan is slechts denkbeeldig. Wij bestaan helemaal niet. Tenzij misschien in onze verbeelding die we uitgeroepen hebben tot werkelijkheid. Door in alles te zijn, heeft God zich dom genoeg opgesloten in de gevangenis van de schepping. Samen met de schepselen die hem allang vergeten hebben, of die hem vrolijk ontkennen. Wij zijn slechts vruchten die vervreemd van onze oorsprong onbedoeld van de boom zijn gevallen. Of anders koudbloedige onderkruipers die pretenderen zijn huisgenoten te zijn. Is hij in dat alles?